Marco Enders van Dura Vermeer. Sanering, herontwikkeling, Stormpolder. Je weet van alles over de uitvoering, heb ik begrepen.
Ja, dat klopt. Ik ben de omgevingsmanager en veiligheidskundige van het werk. Ik heb ook de tender uit dat meegeschreven, uit dat 3 jaar geleden. En wij gaan de sanering uitvoeren in een tent. Wat inhoudt dat eigenlijk op het moment dat we ontgraven, alle verontreiniging die blijft binnen de tent. Ook de luchtverontreiniging blijft binnen de tent. Die gaan we zuiveren en die zullen we uiteindelijk naar buiten voeren. Waardoor de overlast naar de omgeving eigenlijk tot het minimum beperkt wordt.
Ik zie hier ook hele indrukwekkende foto's van hoe dat eruit moet gezien.
Dat is meer een grapje hoor. We hebben er een foto bij gezet van een... dat is een ludieke actie van een tekenaar van een van onze mensen. En we moeten de containers uiteindelijk vervoeren naar de verwerker. Dat kan per boot, dat kan per trein. En toen dacht hij, dat kan ook per drone. Dus die heeft er een mooi plaatje gemaakt van een drone. Dit is helaas geen werkelijkheid in Nederland nog. Maar ja, wie weet wat de toekomst kan brengen. En wat je wel ziet op de foto's zijn de containers die we gaan toepassen. En deze containers is een voorbeeld van een project in Duitsland en in Zwitserland. Voor de firma Bauer. En die hebben eigenlijk soortgelijke grond afgevoerd ook naar een verwerker. En die grond die stonk heel erg.
Wat is zo bijzonder aan deze containers?
Nou, deze containers die zijn lager dan normale containers. Wat ook inhoudt dat die containers volledig luchtdicht zijn. Dus we halen de deksel eraf van de bovenkant. Dan hebben we een soort box. Die gooien we vol met verontreinigde grond. Dan wordt die deksel weer gesloten. En dan trekken we de container een beetje vacuüm. Waardoor eigenlijk de lucht die in de container zit ook in de container blijft. En ook weer zorgt dat tijdens het transport er geen verontreinigde stoffen naar buiten kunnen treden.
En waar gaat de grond dan naartoe?
Ja, daar zijn we nog heel druk mee bezig. Dat gaat naar een thermische reiniger in Nederland. En de exacte locatie is nog niet bekend.
Ja, want ook daar is het eigenlijk sprake van geweest het eigenlijk toch niet zo goed bleek te werken of iets.
Ja, het hele fijne daarvan, dat weet ik niet. Maar de grond die vrijkomt bij zo'n reinigingsproces moet ook weer toegepast kunnen worden in Nederland. En daar is natuurlijk heel veel discussie over geweest. En ik begreep dat de verwerkers nu weer overeenstemming hebben met de overheden. Dat de grond die na de verbranding of na de schoonmaken vrijkomt, dat die ook weer toegepast mag worden op andere projecten in Nederland.
Nou, wel goed in de gaten houden dat het inderdaad goed gereinigd wordt, dan neem ik aan. Het gaat allemaal gebeuren in de loop tot medio 2025, heb ik begrepen, nadat de damwandconstructie onder handen genomen is. Hoe houden jullie het veilig voor jullie werknemers?
Nou, dat wordt gewerkt in een tent. Dus de werknemers die zullen als nodig is voorzien zijn van ademlucht. Dus beschermende pakken, maar ook zuurstoftanks op de ruggen. Die ze van de verse lucht gaan voorzien. En als blijkt dat de conditie in de tent dusdanig gunstig is en goed is, ja, dan kan er ook zo gewerkt worden. Maar wij meten ten alle tijde in de tent. En als er een verhoging is aan verontreinigde stoffen, ja, dan gaan we maatregelen nemen. En dan zullen de mensen beschermingsmiddelen moeten dragen.
Er stond een ouderwetse teerfabriek op de locatie. En die ging op een gegeven moment ook chemische afval verwerken, heb ik begrepen. Wat ze allemaal eigenlijk gewoon maar een beetje de grond lieten lopen.
Ja, dat zijn de verhalen. Ik zeg altijd van de verhalen zijn in het verleden. En er zijn monsters genomen van de grond. Wij hebben nog aanvullend onderzoek gedaan. Dus we weten wat er in de grond zit. En dat gaan we op een verantwoorde wijze verwijderen.
Wat zijn die tegengekomen?
Ja, van alles. Ik ga daar niet in detail op in, want dan vergeet ik stoffen die er mogelijk wijze in zitten. Het hoofdcomponent is natuurlijk vanuit de asfaltindustrie. Dat is de stof naftaleen. En die stinkt heel erg. En dat is wel een van de stoffen die een probleem gaat vormen tijdens de uitvoering. En dat is ook een van de redenen waarom we de tent eroverheen zetten.
Ja, en ik zie ook allerlei materialen hier op tafel staan. Wat zien we hier allemaal?
Ja, om het werk natuurlijk veilig uit te kunnen voeren, moeten we ook omgevingsmetingen doen. Dus rond het werkterrein zijn er allerlei meet- en snuffelpalen opgesteld. Het zwarte koffertje wat u hier ziet staan, daar zit een paspomp in. Dat is eigenlijk een aanzuigpompje die volgens een vast debiet, een luchtstroompje, een meetbuisje volzuigt. En daarmee kunnen we aantonen of we wel of niet de waardes overschrijden die wettelijk zijn toegestaan. En die hangen er eigenlijk rond het hele terrein. Die hangen er nu ook al. Dus we monitoren, zelfs nu we niks doen, monitoren we de lucht. Om eigenlijk vast te kunnen stellen wat wij straks bijdragen aan wat er nu in de omgeving aan de hand is.
Dat je echt een soort nulmeting hebt eigenlijk.
Ja, die zijn we eigenlijk nu al een jaar aan het doen. Je ziet hier ook een witte, dat is een INOS. Een INOS is van... Het bedrijf Common Invent, die samen met ons het project ook gaat helpen om de verontreinigingen te meten. En diezelfde snuffelpalen die staan ook door het hele Rijnmondgebied. Dus de DCMR gebruikt deze ook. En DCMR heeft ook toegang tot onze snuffelpalen. En zo kunnen we eigenlijk zien dat op het moment dat een van de palen afgaat, dat wij kunnen zien of het van onze locatie afkomt of dat het van buiten komt. En dat is natuurlijk voor ons heel belangrijk. Want als het van onze locatie komt, dan moeten we maatregelen treffen. Dan is er misschien wat aan de hand op locatie.
En wat voor maatregelen zou dat dan kunnen zijn?
Dat kan zijn dat we moeten stoppen met de werkzaamheden. Dat we bijvoorbeeld de luchtzuivering moeten gaan aanpassen. Die de tent zeg maar leegzuigt. Maar het kan ook zijn dat we uit het ontgravingsfront, het gat wat we graven in de tent, dat is dan te groot. Waardoor de luchtzuivering dat niet aan kan. En dan moeten we dat ontgravingsfront verkleinen. Nou, en dat zijn allemaal technische maatregelen. Ik wil de luisteraar daar niet mee vermoeien, want dat is allemaal heel technisch. Maar het is wel zo dat deze middelen helpen ons om het werk uiteindelijk veilig uit te kunnen voeren. Maar ook voor de omgeving veilig te kunnen laten zijn.
Ja, en daarbij hebben we in het verleden ook al gebruik gemaakt van de drone.
Ja, de drone gebruiken wij eigenlijk om het terrein in te meten. Daar is een nulmeting mee gedaan. Dus eigenlijk om de hoogte van de hoogteligging van het terrein goed in te kunnen meten. En de waardes die we met de drone hebben gemeten, dus die NAP-maten, die hebben we in een 3D-model gestopt. En dat 3D-model, daar kunnen we zeg maar door de verontreiniging heen lopen. Dus wij weten precies tot welke laag de verontreiniging zit. En de graafmachinist die straks de graafmachine gaat bedienen, die heeft straks een computer in zijn kraan hangen. En die kan precies zien op de plaats waar hij zijn bak in de grond zet, tot welke diepte hij de verontreiniging weg moet halen. Waardoor dat voorkomt dat er ook weer mensen in de tent aanwezig zijn. En die mensen moeten we weer beschermen. Nou, dat willen we niet. Dus dat doen we allemaal met digitale middelen. En de drone is daar een hulpmiddel in geweest. De drone gaat ons straks ook helpen in de uitvoering om zeg maar de tent of hal die we gaan neerzetten. Die moeten we ook inspecteren. We kunnen niet op het dak lopen. Dus dan sturen we de drone voor naar boven. En die gaat foto's maken van het dak. En als we dan zien dat er een beschadiging aan het dak is, dan kunnen we dat repareren. Dus het is eigenlijk high-tech gebruik maken van middelen om de uitvoering voor ons zo makkelijk mogelijk te maken.
Nou, dat klinkt mooi. Bijna te mooi om waar te zijn.
Ja, nou, het gaat echt lukken, dat weet ik zeker.
Oké. Okay. Ik zie er ook nog wat potten. Wat staat hier nog meer dan?
Nou, dit is een voorbeeld van de potten aan materialen die we op het terrein tegen kunnen komen. We hebben het ophoogzand, dat zien de mensen nu. Hè? Dat is het zand wat er nu op locatie aanwezig is. Dat is gewoon helemaal schoon. Dan hebben we de aviaslakken met EMK-verontreiniging. En dit is zeg maar dit is een afvalproduct van de afvalverwerking. Zeg maar. Dus er zit glas in, er zitten stukjes metaal in. Maar het zijn ook steentjes uit dat. En dit zijn aviaslakken die zijn verontreinigd met de EMK-verontreiniging. Dus met de olieverontreiniging. Dus je ziet ook aan de pot hè, dat die allemaal vettige rotzooi zie je er eigenlijk aan. En dit is ook wat we gaan saneren. Voor een groot gedeelte. Nou, dan hebben we hier de aviaslakken schoon. Hè, want de aviaslakken zijn ook boven de EMK-verontreiniging toegepast. Nou, die zijn gewoon helemaal schoon. En die gaan we uiteindelijk ook weer herschikken op locatie. Dan hebben we hier gefreesd asfalt. Nou, de asfaltlaag die er zit, die vele mensen in Krimpen kennen als de mooie zwarte plaat van Krimpen. Die gaan we natuurlijk verwijderen. Maar om het asfalt zeg maar her te kunnen gebruiken, maken we er allemaal kleine stukjes van. Zodat de asfaltfabrieken er weer een nieuw asfalt van kunnen maken. En zo zijn we eigenlijk ook weer circulair bezig. En dan hebben we hier het materiaal Trisoplast. Het zal mensen heel weinig zeggen. Trisoplast is eigenlijk een soort kleiachtig materiaal. Het is een, als je hier water aan toevoegt, wordt het heel elastisch. En het zorgt eigenlijk voor een waterdichte laag. Dus op het moment dat wij gaan saneren en er blijft wat verontreiniging achter, en dat kan, hè, want we gaan tot een bepaalde diepte saneren, dan gaat er een laag van dat trisoplast overheen, waardoor de verontreiniging helemaal afgedekt is. En daar kan die niet meer naar boven. En dat zijn een beetje de materialen die je hier ziet staan. En dan een asfaltkern, zoals het asfalt zeg maar nu aanwezig is op de locatie.
Zeg maar zoals hebben jullie letterlijk uitgeboord?
Dit is er letterlijk uitgeboord, ja. Ja.
Wat een laag!
Ja, het is ongeveer 17 centimeter gemiddeld. En ja, het is heel grof asfalt. En dat heeft jarenlang gezorgd dat het mooi afgedekt was.
En de stank niet meer krimp en ijzer binnenkwam.
Wat zegt u?
En de stank niet meer krimp en ijzer binnenkwam.
Ja, nou ja, dat zeker, ja. Ja. Maar je moet zeggen dat, kijk, het asfalt is natuurlijk de bovenlaag. Maar daaronder zit het hele mooie schone ophoogzand. En daaronder zitten weer die avieslakken. Dus daarmee was eigenlijk het terrein al dicht. Alleen de asfaltlaag hebben ze er overheen gedaan. Om te zorgen dat er geen regenwater het terrein in kan lopen. En dat is wat we nu eigenlijk ook weer straks gaan doen. Op het moment dat we klaar zijn, er komt bebouwing op. Ja, en er wordt alles afgesloten. waardoor er ook weer geen regenwater zeg maar, het terrein in kan komen.
En als dat toch gebeurt, zijn er nog gedammen om het tegen te houden, denk ik.
Ja, en een grondwateronttrekkingssysteem, dus allerlei pompen en drains die gaan zorgen dat de waterstand op het EMK-terrein straks op één bepaald niveau is. Waardoor het veilig is voor mens en dier, zeg maar.
Dus die pompen en die drains moeten er wel continu 24/7 blijven draaien?
Er zal altijd wel een pompje blijven draaien, ja. Dat is niet uitgesloten.
Heel veel succes met de werkzaamheden.
Dank u wel. En ik zou zeggen, als we bezig zijn, kom ik hier kijken.
Lijkt me erg leuk.
Dat is bij deze afgesproken.
Oké.
Ja, het is af en toe een beetje technisch, maar...